Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen opnieuw kunt vinden in het Bijbelboekje Jona. En we lezen ook vanmorgen hoofdstuk 1. Dus de schriftlezing is Jona 1.
En het woord des Heeren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heeren. En hij kwam af te Jafo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht ervan en ging neder in hetzelfde om met hen lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heeren. Maar de Heeren wierp een grote wind op de zee en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: Wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat we niet vergaan. Voorts zeiden zij, en ieder tot zijn metgezel komt, en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten, en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem, verklaar ons nu, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk, en van waar komt gij? Welk is uw land, en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen, ik ben een Hebreër, en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vrezen die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem, wat heb gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van de zeeren aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voorts zeiden zij tot hem, wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen, neemt mij op en werp mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van uw lieden, want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge, doch ze konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden, Och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt het gedaan, gelijk als het u heeft behaagd. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies vreesden de mannen de Heere met grote vrezen. En ze slachten de Heere slachtoffer en beloofden geloften. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten.
We luisteren vanmorgen, gemeente, in de prediking naar het vervolg in Jona 1, zoals we dat samen hebben gelezen, de versen 4 tot en met 17. En ik lees met u nog een keer vers 4. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee, en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Ja, wij weten, gemeente, dat de Heere spreekt. De opengeslagen Bijbel hier op de kansel maakt dat ook duidelijk. De Heere spreekt door zijn woord. Maar de Heere spreekt ook in de natuur. Wat is het warm, hè? Wat een onweer gisteravond. Wat een blikseminslagen overal in het land. Een aardbeving in Venezuela. Die dingen gebeuren. Zomaar. Ook in al die dingen spreekt God. God gebruikt ook de dingen in de natuur. En dat zien we juist vanmorgen in de geschiedenis als we opnieuw gaan luisteren naar Jona. Jona die niet naar Nineveh wil. Terwijl de Heere gezegd had, ga naar Nineveh en predik tegen die grote stad. Nou jongens en meisjes, jullie weten het. Jona die zei, nee. En nu lezen we vanmorgen in de tekst dat de Heere spreekt tot Jona op zijn vlucht. En de Heere doet dat op verschillende manieren. Op 3 manieren in ieder geval. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan. De Heere spreekt tot Jona op zijn vlucht. Dat is het thema. Allereerst door de storm. In de tweede plaats door de bemanning. En in de derde plaats door het lot. Dus de Heere spreekt tot Jona op zijn vlucht. Door de storm, door de bemanning en door het lot. Jona is met het vrachtschip meegegaan uit Jaffa in de richting van Tarsus. Ja, het kwam voor Jona heel goed uit dat daar in die havenstad net dat vrachtschip lag. Dat ging vertrekken om die reis te maken over de Middellandse Zee, helemaal naar Spanje. En we zagen de vorige keer, Jona wil niet alleen maar weg uit Israël. Jona wil weg van het aangezicht van de Heere. Hij onttrekt zich aan de Heere. Hij is ongehoorzaam. Kijk, en als je nu je even probeert te verplaatsen in de Heere die Jona geroepen heeft om naar Nineveh te gaan, en je hebt te maken met zo'n onwillige dienstknecht, met zo'n onwillige profeet, dan zou je toch eigenlijk zeggen, als je in de schoenen van de Heere stond, ik geef hem ontslag. Wat moet ik met zo'n onwillige profeet beginnen? Het is over en uit. Je krijgt van mij een ontslagbrief. We lezen vanmorgen in de tekst. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee. Maar de Heere. Proeft u in die woorden dat God zijn dienstknecht die van hem wegloopt en op de vlucht is, niet loslaat. Maar dat de Heere bezig is om Jona achterna te gaan. Om Jona te trekken, om Jona tot bekering te brengen. De Heere legt zich niet neer bij die ongehoorzaamheid van Jona. Hij reageert op die onwil van Jona. Waarom? Ja, om Jona te behouden. Jazeker. Maar ook al die Ninevieten. Dat is toch de bedoeling van de Heere, dat al die mensen daar in Nineveh het woord van God zullen horen. Daar zit Gods barmhartigheid achter, die niet wil dat deze heidenen verloren gaan. Hij is bewogen met al die zondaren in Nineveh. En daarom legt de Heere zich niet neer bij de onwil van deze dienstknecht, die zegt, ik wil niet naar Nineveh. De Heere laat Jona niet los op zijn dwaalweg, op die verkeerde weg. Dat heeft hij wel verdiend. Maar je ziet elke keer, gemeente, in dit kleine Bijbelboekje, daarin schittert het geduld van de Heere. De Heere die niet wil dat enige verloren gaan, maar dat mensen tot bekering komen. Maar de Heere. En wat doet de Heere? De Heere gebruikt een grote wind. En die grote wind die veroorzaakt een grote storm. En dat woordje groot, dat komt nogal eens voor in dit hoofdstuk en in dit Bijbelboekje. Een grote wind, een grote storm. En dat schip waarin Jona is, met deze zeelieden, wordt op die grote zee een speelbal in de kolkende golf. En de bemanning die denkt, het is met ons gedaan. Het schip gaat breek. Ja, de Heere gebruikt dus een grote storm om Jona duidelijk te maken dat hij op de verkeerde weg is. God spreekt dus niet alleen door zijn woord, maar God spreekt ook door de natuur. Want deze storm, dat kun je in ieder geval vanmorgen zeggen, die is direct te herleiden tot de ongehoorzaamheid van Jona. Kijk, dat is niet met elke storm die zich in ons leven voordoet, dat je die direct kunt herleiden tot onze ongehoorzaamheid en onze zonden, of tot een speciale zonde of ongehoorzaamheid. Maar de Heere kan wel een storm in ons leven gebruiken als we op de verkeerde weg zijn. Een tegenslag in je leven. Hoe ga je daarmee om? Een ongeluk? Een periode van ziekte, een storm van onzekerheid in je werk, financiële onzekerheid, tegenslagen. Soms lijkt alles je bij de handen af te breken in dit leven en denk je bij jezelf, ik weet niet hoe ik verder moet. Nou, je ziet het hier straks bij deze zeelieden, deze heidenen, deze bemanning van dit schip, dat zij door deze grote storm en alles wat ze meemaken met Jona, dat ze tot bekering komen en de God van Israël belijden. als de God van hemel en aarde. Dus God kan stormen in je leven gebruiken om je tot bekering te brengen. Om je uit te drijven naar de Heer. We weten wel wat een geluidsversterker is. Ik heb hier een microfoon op mijn jasje zit. Dat betekent, die microfoon die versterkt mijn stem, zodat u mijn geluid in de kerk beter kunt horen dan zonder deze geluidsversterker. Je hebt ook geluidsversterkers voor muziek. En als je die geluidsversterkers bij de muziek plaatst, dan davert het ineens door een zaal of over een terrein heen. Nou, ik las in dit verband, zo gebruikt God ook de omstandigheden in ons leven als een geluidsversterker, als een microfoon, om zijn stem tot in ons hart te laten doordringen. Ook door de gebeurtenissen in ons leven. Ja, Jona is een kind en een knecht van God. God gebruikt dus ook de stormen in het leven van zijn kinderen. God gebruikt ook die stormen om tegen hen wat te zeggen. Dat is al een wonder. Dat God Jona niet overlaat aan zichzelf. En dat God door de storm heen Jona wil leren hoe groot zijn barmhartigheid is en hoe groot zijn genade is. Dus als er stormen in ons leven zijn of komen, gemeend, dan is het toch wel belangrijk om jezelf die vraag te stellen. Wat heeft de Heere ermee te zeggen? Heere, wat wilt u mij duidelijk maken? Is het soms een zonde? Is het mijn ongehoorzaamheid die tussen u en mij instaat? Heere, doorgrond mij en ken mij en zie of bij mij een schadelijke weg is. Leid mij op de eeuwige weg. Kijk, Jona die wist drommels goed dat hij ongehoorzaam was en dat hij nee gezegd had tegen de Heere. Zo kan het ook in het leven van de genade zijn. Dat je bewust nee zegt tegen de Heere. Dat je bewust een zonde aan de hand houdt. Dat je afwijkt van de Heere. En dat je ook in je geweten voelt dat je de goedkeuring van de Heere bent kwijtgeraakt in je leven. En toch geef je er niet aan toe. Ja, wat kun je hard zijn tegenover God. Ook als je de Heere kent. En dan komen de tegenslagen. En kennelijk zijn die dan ook nog niet duidelijk genoeg. Of goed genoeg om je tot bekering te brengen. Als we de Heere kennen, zullen we nooit vergeten, gemeente, dat de Heere alle dingen doet meewerken ten goede voor degenen die geloven. Ook als we afdwalen. Dat de Heere de tegenslagen in ons leven wil gebruiken om ons te vormen naar zijn beeld, om ons te bekeren van onze afdwalingen en ook van onze verkeerde gedachten. En want bij Jona was er die gedachte, die heidenen daar in Nineveh, daar ga ik niet naartoe. Ik ga aan hen niet preken het woord van God. Stel je voor dat ze tot bekering komen. Stel je voor dat ze straks ook behouden worden. Die heidenen. Jona dacht verkeerd over de genade van God. Hij moest leren hoe barmhartig en genadig de Heere is. Nou moeten wij dat ook niet leren in de stormen van ons leven. Hoe barmhartig en genadig de Heere is voor ons en voor anderen. Om te groeien in geloof, hoop en liefde. In nederigheid, in zachtmoedigheid, in geduld. Zie in de stormen van uw leven de hand van God, de liefdevolle hand, die u bezig is als de grote pottenbakker te vormen naar zijn beeld. Ja, het is soms moeilijk om die hand van God te zien in tegenslagen, in moeilijke perioden in ons leven. Maar laten we vanmorgen uit deze geschiedenis leren dat de Heere juist in de stormen laat zien dat hij ons niet loslaat, dat hij ons niet overlaat aan onszelf, maar dat hij bezig is om zijn werk in ons te versterken en tot meerdere groei te laten komen. Ja, in de storm zit ook iets van straf, inderdaad. Maar als God straft, dan doet hij dat niet naar onze zonden. Als we krijgen wat we verdiend hebben, nou dan kunnen we wel ophouden, gemeente. Maar zo is God niet. Jongens en meisjes, je krijgt ook vast wel eens een keer straf van je vader of moeder. Als je ongehoorzaam bent geweest. En dat voelt als straf, hè. En dat is helemaal niet leuk. Maar je weet toch wel, als je vader en moeder je straf geven, dat ze jou wel lief hebben. En dat je wel hun kind bent. En dat je dat ook blijft, ook als je straf krijgt. Nou, zo is het ook met de Heere in het leven van zijn kinderen. Als de Heere ons in de stormen laat merken dat het anders moet in ons leven, dat we ongehoorzaam zijn, dan doet hij dat uit liefde. Dan doet hij dat juist omdat we van hem zijn en omdat hij ons wil vormen om naar zijn beeld te gaan leven. Is dat geen moedgevende boodschap vanmorgen? De Heere laat je niet zomaar los als je ongehoorzaam bent, als je gaat dwalen. En hoe vaak dwaal ik niet weer van hem af? Hoe vaak ga ik niet de verkeerde kant weer op? Gelukkig dat de Heere laat merken dat hij mij op die dwaalweg niet loslaat. Dat hij niet zwijgt alsof er niks aan de hand is. Kijk, die mensen die heb je ook. Die zeggen, ja, God is zo vol van liefde. God is eigenlijk iemand die altijd wel ja knikt en alles wel goed vindt, want hij vergeeft toch alles. Maar zo is het niet gemeend. Gods kinderen, u kent die uitdrukking wel, die zondigen niet goedkoop. Met andere woorden, een zonde in het leven van een kind van God, dat is niet iets waar je zomaar overheen kunt stappen met de gedachte, nou, je Heer Jezus heeft er toch zijn bloed voor gegeven, dus we zijn er wel snel klaar mee. Nee, de Heere wil ons leren wat genade is, wat barmhartigheid is. En zo is hij bezig in het leven van Jona, om Jona terug te roepen, ook door die storm. En God die heeft het grote geheel in het oog, want de Nineviten die moeten het woord van God horen. Jona die moet naar Nineveh, linksom of rechtsom, hij moet erheen, want God is barmhartig met deze stad, deze heidense stad. En daar gebruikt de Heere nou de storm voor. Ja, Jona heeft misschien wel kunnen denken dat hij zich onttrekken kan aan de Heere. Maar dat is natuurlijk dwaas. Maar hoe vaak denken wij dat misschien toch ook wel niet onbewust? De Heere ziet het niet. En de Heere, och, die laat ons wel onze gang gaan. Maar de Heere die doet dat niet, gemeend. Als je van hem bent, dan kun je niet zomaar je gang gaan. Dan komt de Heere je tegemoet. Ook in de storm. Kijk, en de reactie van de bemanning die op dat schip ook is en in die grote storm wordt meegetrokken door Jona. Die reactie kun je natuurlijk wel heel goed begrijpen. Ze komen in grote angst, want het is een grote storm. Kijk, het zijn natuurlijk ervaren zeelieden die wel het een en ander gewend zijn. Maar deze storm, deze grote storm, die boezemt hem ook heel veel angst in. En ze gaan roepen, een ieder tot zijn eigen God. Ja, wat Jona dus doet, dat heeft dus gevolgen voor die zeelieden. Die zeelieden hadden daar helemaal niks mee te maken met dat Jona niet naar Nineveh wilde. Maar Jona is bij hen op het schip gekomen. En nu gaat de Heere Jona een les leren. Maar ook deze zeelieden, die worden daarin meegetrokken. Die moeten er zogezegd ook onder lijden, onder de ongehoorzaamheid van Jona. Ja, wie trek je mee als je zelf ongehoorzaam bent aan de Heer? Als je zelf in de zonde blijft leven? De gevolgen daarvan, die zijn maar niet alleen voor jezelf, die kunnen ook voor anderen zijn. Voor anderen in je eigen omgeving. Je ongehoorzaamheid kan gevolgen hebben voor je gezin. Als je als vader of moeder afwijkt van de Heer, wat voor een gevolgen heeft dat voor je kinderen? Neem je ze mee in de ongehoorzaamheid aan de Heer? Als je hen het verkeerde voorbeeld geeft. Hoe zullen kinderen dan later in de weg van de Heer gaan? Kijk eens naar Achan. In de geschiedenis van Israël. Die wat als een dief het een er ander wegnam nadat ze de stad Ai hadden ingenomen, terwijl de Heere gezegd had: niemand mag ook maar iets van de buit voor zichzelf pakken. En Achan had het wel gedaan. En dat had grote gevolgen voor heel Israël. Ze hadden Jericho overwonnen. En Achan had wat meegenomen, maar toen ze bij de stad Ai kwamen, toen werden ze tegen hun verwachting in overwonnen door de vijand. Hoe kan dat? Er is iemand die gezondigd heeft. Dus mijn zonde kan gevolgen hebben voor anderen, kan gevolgen hebben voor je gezin, maar ook voor de gemeente. Die vraag mag je jezelf ook best eens stellen. Je zegt misschien wel bij jezelf: waarom is er niet meer geestelijke groei in de gemeente? Waarom is er lauwheid? Waarom is er niet meer leven met God? Kijk, dan kun je naar anderen wijzen en anderen de schuld geven. Maar heb je jezelf al de vraag gesteld: ben ik het, Heer? Laat ik steeds biddend waakzaam zijn en bidden om de krachtige werking van de Heilige Geest. Heere, herschep mijn hart en laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, dat ik met u leef en dat dat zijn uitstraling mag hebben naar anderen toe. Kijk, bij Jona zie je hier het omgekeerde. Deze bemanning die zit ook in de storm en ze proberen tot hun God te bidden, dat hij haar redden zal. En ze komen ook op het idee om wat van de lading overboord te gooien, zodat het schip wat lichter is. En daarmee denken ze misschien toch ook nog iets te kunnen redden. Maar het helpt allemaal niet. Een ieder bidt tot zijn God. En wat doet Jona? Hoor je Jona roepen tot God? Dat zou je toch verwachten? Dat als Jona in zo'n grote storm terecht is gekomen, in zo'n levensbedreigende situatie, het is immers leven of dood, dat Jona ook tot zijn God gaat roepen. Maar wat doet Jona, jongens en meisjes? Jona slaapt. Jona is naar beneden gegaan, en daar wordt hetzelfde woord voor gebruikt als wat in het begin van dit Bijbelboekje al gebruikt is. Hij gaat naar beneden. Hij kiest een plek in het ruim. Eigenlijk wil hij daarmee zeggen: nog verder weg. Zo ver mogelijk bij God vandaan. Ja, Jona slaapt. Een diepe slaap. Hij is niet wakker te krijgen. Waarom slaapt Jona? Is het onverschilligheid? Sommigen leggen dat zo uit, dat Jona zich nergens wat van aantrekt en dat Jona het allemaal wel best vindt wat er gebeurt. Maar ik vraag het me af, gemeente. Jona wist dat hij de verkeerde kant op ging. En er zit iets in, inderdaad, van verharding. Maar hij heeft ook gevoeld, ja, tegen de wil van de Heere ingaan, dat brengt ook geen vrede. Waarom is hij gaan slapen? Nog, er zijn misschien verschillende antwoorden mogelijk. Is hij misschien gaan slapen met de gedachte: dan ben ik even van de problemen af. Hè? Er zijn wel eens mensen die dat ook zeggen: kon ik maar slapen en niet meer wakker worden, dan waren ook alle problemen voorbij. Daarom slaap ik zo graag, dan hoef ik niet even aan de problemen te denken. Misschien is dat bij Jona ook wel geweest. Maar in ieder geval beseft Jona op dit moment niet hoe ernstig het is. En is dat eigenlijk niet heel apart, gemeente? Een slapende Jona, een slapende gelovige en een roepende kapitein die Jona wakker schudt en die zegt: Jona, je moet gaan bidden, want we zijn in nood. Bid tot je God. Dat is weer zo'n stem van God door deze scheepskapitein heen aan het adres van Jona. Sta op, zegt hij tegen Jona. En dat is hetzelfde woord wat je in vers 2 vindt in het Hebreeuws. Sta op, had God tegen Jona gezegd. Je moet naar Nineveh. Sta op, zegt deze scheepskapitein tegen Jona. Jona hoort als het ware opnieuw de woorden van God. Hij had naar Nineveh moeten gaan. En wat doet Jona dan? Gaat Jona ook bidden tot God? Toen Jona wakker werd. Toen die voelde aan alle kanten natuurlijk dat het schip heen en weer ging. Gaat Jona dan bidden tot zijn God? Jona had toch tegen die mensen kunnen zeggen: beste mensen, mijn God is de God van hemel en van aarde. En wij zingen van mijn God in de psalmen. God is een toevlucht voor de zijnen, een sterkte als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid en gevaar. Die zal geen vrees ons doen bezwijken. Ik hoor dat hier niet van Jona. En waarom niet? Waarom niet? Nou, ga eens na bij jezelf, gemeente. Jona is ongehoorzaam. Hij gaat tegen God in en kun je dan bidden om bewaring? De ongehoorzaamheid brengt toch verwijdering in de omgang met God. Jona is op de vlucht voor God en dan tegelijk bidden tot God. Je voelt toch wel aan, dat schuurt. Dat gaat eigenlijk niet tegelijk op. Je kunt niet gelijk je handen vouwen en ondertussen met je voeten op de vlucht zijn voor God, om het maar zo even te zeggen. Ja, dat is een kenmerk van een kind van God die ongehoorzaam is. Dat het gebedsleven minder wordt. Dat je zelfs helemaal misschien niet meer bidt. Want ongehoorzaamheid aan de Heere, dat verstoort de relatie met de Heere. Dat verstoort de omgang met de Heere. Onze Dordtse leerregels die zeggen zo heel duidelijk als het hier om gaat. En dat is heel Bijbels, gemeente. Je vertoornt God door je zonde. En dat ga je voelen. Je verbreekt voor een tijd de geloofsoefeningen. Je bent niet meer op dat geestelijke niveau waarop je was. En je verliest het gevoel van de genade. Het aangezicht van God. Dat verbergt hij. En dat is niet even zomaar opgelost van, nou ja, even bidden en we zijn er weer. Ongehoorzaamheid vraagt om bekering, om schuldbelijdenis, om vernieuwing van de genade. En dat is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest die brengt je weer terug bij God. Maar als je ongehoorzaam blijft, ja, dan wordt er niks opgelost. En dat kan er zelfs voor zorgen dat je geweten ook minder wordt, dat je slaperig wordt in geestelijk opzicht. En dat je het allemaal niet meer tot je door laat dringen wat er echt aan de hand is. Jongens en meisjes, dat heb je misschien ook wel, hè. Als je wat verkeerds doet, dan heb je zo'n stemmetje in je hoofd, hè. Van dat mag niet, dat wil de Heere niet. Of mijn vader en moeder willen dat niet. Maar dat stemmetje, dat kan ook minder worden als je elke keer weer tegen de Heere of tegen je vader en moeder ingaat. Als je op een plek komt waarvan je heel duidelijk weet, daar hoor ik niet. En je vult zelf maar even een plek in voor jezelf waarvan je weet, dat is tegen God, tegen zijn woord en tegen het leven als een christen in. Kijk, de eerste keer dat je daar naar binnen gaat, dan is dat misschien nog met een bonzend hart en dan merk je, hier hoor ik niet, God wil dit niet. Maar als je de volgende keer de disco binnenstapt of de tiende keer zo'n muziekfestival waar hardcore muziek gedraaid wordt, waar God en zijn geboden bespot wordt en je gaat er voor de tiende keer naar binnen, dan is dat al veel minder, dan wen je eraan. Maar dat is geestelijk gezien levensgevaarlijk, want dan ben je bezig om je geweten in slaap te sussen. En het geweten, dat is ook iets waardoor God tot jou wil spreken, dat je op de verkeerde weg bent. Dus dat kan het ook zijn bij Jona. Je went aan de ongehoorzaamheid. De bemanning die beseft dat er wat aan de hand is. Dat er een bijzondere oorzaak moet zijn. Want ik zei al, ze maken nou wat mee als zeelui, dat hebben ze nog nooit meegemaakt. En daarom zeggen ze ook, ja, laten we maar het lot gaan werpen. Want niemand zegt wie er schuldig is. Dat zegt Jona op dat moment ook nog niet tegen deze zeelui. Hij houdt zich op de vlakte, terwijl hij heel goed weet, dat blijkt wel, waarom deze storm hen overkomt. En dan wordt het lot geworpen. Ja, dat gebeurt wel vaker in de Bijbel. Het lotwerpen is ook een vorm van bidden dat de Heere degene aanwijst. Je ziet dat vaker in de Bijbel, ook bij de verkiezing van een nieuwe apostel in de plaats van Judas, dan wordt het lot geworpen. Want in de Bijbel staat, het lot wordt in de schoot geworpen, maar het beleid ervan is van de Heere. De Heere spreekt ook door het werpen van een lot. En nu wordt het lot geworpen hier tussen deze zeelieden en Jona. En het lot dat valt op Jona. En dat is niet toevallig. Die zeelieden die zijn ervan overtuigd. Hier is Jona degene die wordt aangewezen als de schuldige. En hij krijgt een aantal vragen op zich afgevuurd. Wat doe je voor werk? Waar kom je vandaan? Wat is je land? Bij welk volk hoor je? Kijk, en dan moet Jona voor de dag komen. En dan beleidt Jona wie hij is. Dan zegt Jona wie hij is. Ik vrees de Heere, de God des hemels. Jona die zegt, ik ben een Hebreër. Dat is een uitdrukking om aan te geven tot welk volk hij behoort. Hij behoort tot het Joodse volk. Hij is een Hebreër. En hij vreest de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Jona wijst de zeelieden op de enige en de waarachtige God. En deze God van de Hebreeën, die heeft de droge en de zee gemaakt. En dat heeft hij niet alleen in de schepping gedaan, maar ook in die tijd was er bekend daarin in het Oude Oosten, wat de God van Israël in het verleden had gedaan, toen hij zijn volk verlost heeft uit Egypte. Toen was de Heere die een droog pad baande door de Schelfzee heen voor het volk van Israël, die het volk leidde daarbij de Jordaan, zodat de droogvoets door de Jordaan kwamen aan de overkant, in het beloofde land. En de reactie van de bemanning is, hoe kun je nou zoiets doen? Voor deze God op de vlucht gaan. Want ze hebben het hele verhaal inmiddels wel een beetje compleet, dat deze Jona op de vlucht is voor zijn God. En weet u wat ik hier nou zo apart en zo bijzonder vind in deze geschiedenisgemeente? Jona die wilde de heidenen in Nineveh niet het evangelie verkondigen. Hij ging op de vlucht ervoor. Hij wilde zich daaraan onttrekken. En nou hier in deze storm gaat hij aan deze heidenen vertellen wie God is. Apart, hè? God gebruikt ook deze heidenen weer voor Jona, om te laten zien dat Jona ongehoorzaam is. En dat Jona zijn eigen gedachten kan hebben en zijn eigen mening kan hebben van wat hij wel en niet wil. Maar het gaat er niet om wat Jona wil, het gaat er niet om wat ik wil, het gaat er om wat God wil. Wat een wonder, gemeente, dat God Jona niet afschrijft. En wat moet er nou gebeuren? Ja, de zee die wordt steeds heftiger. En het gevaar dat wordt steeds groter, dat het schip gaat breken. En dat ze straks allemaal in de golven omkomen. En dat straks dat hele schip met man en muis vergaat. En dan doet Jona een voorstel. Neem mij op en werp mij in de zee. Zo zal de zee stil worden. Jona die is ervan overtuigd. Als je mij in de zee gooit, dan is deze storm voorbij. Maar de zeelieden die willen daar niet gelijk aan. Ze gaan roeien en roeien om toch dichter bij het land te komen. Maar het heeft allemaal geen zin. Die zee wordt steeds onstuimiger en die zee die wordt nog steeds wilder. En dan gaan ook de zeelieden overstag om Jona in de zee te gooien. Werp mij maar in de zee, zegt Jona. Ja, je zou graag natuurlijk in het hart en in de gedachten van Jona willen kijken wat hij daar nou allemaal mee bedoelt en wat zijn bedoeling nou daar is. En als je de verklaringen erop naleest, dan zie je ook totaal soms verschillende en tegenstrijdige gedachten. Is Jona hier zo onverschillig dat hij zegt, nou ja, laat mij dan maar sterven, gooi mij dan maar in de zee, dan kunnen jullie tenminste blijven leven. En weer een ander die ziet het tegelijk al in de overgave van de Heere Jezus die zichzelf geeft voor anderen om zondaren zalig te maken. En de grote vraag is eigenlijk ook, gemeente, is dit nou een schuldbelijdenis van Jona? Is dit nou de schuldbelijdenis van Jona die God vraagt en die nodig is? In ieder geval tegenover de zeelui is het een schuldbelijdenis. Maar is het ook een schuldbelijdenis tegenover God? Is Jona al zo ver om tegenover God te belijden dat hij de schuldige is? In ieder geval, gemeente, en daar zou ik het eigenlijk wat bij willen laten vanmorgen. Zie je hier dat Jona op een punt gekomen is dat hij is vastgelopen op die weg van ongehoorzaamheid. En dat hij geen andere kant meer op kan. En dat hij van zichzelf niks meer te verwachten heeft. Hij moet overboord. Daar heeft hij het zelf naar gemaakt. En dat is precies wat hij ook verdiend heeft. Onder de toorn van God. Hij moet leren dat hij vastloopt als die God ongehoorzaam is. Onze eigen wegen lopen dood. En die lijn trek ik dan vanmorgen maar even door, gemeente. Wij hebben het verdiend om eeuwig te verzinken onder de toorn van God. En al onze eigen inspanningen om ons te redden, om God te ontvluchten, dat zal ons uiteindelijk allemaal niet helpen. Nee, wij redden het niet. Wij redden het niet in ons leven. Met onze eigen pogingen, met onze eigen gerechtigheid. Die zeelieden die redden het ook niet. Met alles wat zij doen, met hun roeien en noem allemaal maar op. Met al hun inspanningen. Wij kunnen onszelf niet van de ondergang redden. Dat laat dit Bijbelboekje ook heel duidelijk zien. Wij mensen zijn verloren door onze eigen schuld. En we liggen verloren door onze eigen schuld. En we gaan verloren door onze eigen schuld. Als het aan onszelf ligt en aan onze krachten. Wij kunnen onszelf niet redden. Jona gaat overboord. En heeft niets anders verwacht, denk ik, dan de ondergang in de kolkende golven. Ja, zo kun je als Jona ook op dat punt komen. Dat alles vastloopt. Dat je alles los moet laten. Dat je geen kant meer op kunt. Dat je de dood voor ogen hebt. Dat je het moet belijden. Ik heb het verdiend ook. Door mijn ontrouw. Door mijn ongehoorzaamheid. Kijk, en dat is nou de boodschap van morgen, gemeente. In deze woorden die we samen vanmorgen beluisteren. Dat de God van Jona nou de God is voor mensen die zijn vastgelopen. Ook in hun eigen leven met alles. Die geen uitweg meer zien. Die moeten zeggen, Heer, als het aan mij ligt, dan zou ik onder uw toorn voor eeuwig verzinken. Is dat niet uiteindelijk wat we allemaal voor ogen hebben, gemeente? Als er geen redding, als er geen behoud komt van Gods kant. Dat wil de Heilige Geest ons ook laten zien, ook door dat leven van Jona heen. Alles wat wij doen, daar redden we het niet mee. Jona wordt in de zee geworpen. En op dat moment lezen we dat dat voor de bemanning op dat schip redding is. Want toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Deze heidenen worden gered doordat Jona overboord gaat. En let er eens even op wat ze zeggen. Ze hebben grote gedachten van deze God van Israël. Ze vrezen de Heere met grote vrezen. Hier komen heidenen tot bekering omdat Jona overboord gaat. Hier laat God zien dat hij met zijn werk wat hij beoogd had met Jona, dat doorgaat. Heidenen komen tot bekering en straks... Het is eigenlijk al een aanwijzing dat straks vele Ninevieten tot bekering zullen komen. Zij komen tot bekering. En dan is Jona wel een hele wonderlijke figuur, gemeente. Want ik zei al, Jona gaat overboord. En is het dan over en uit? Nee. Hij heeft de dood voor ogen. Maar de volgende keer zullen we daar nog wat dieper op ingaan. De Heere beschikte een grote vis. Weer dat groot. Een grote vis. God behoudt Jona. Niet omdat Jona Jona is. Maar, en dat is het wonderlijke van die figuur van Jona, gemeente. Dat zelfs de Heere Jezus in het Nieuwe Testament Jona gebruikt als een voorbeeld van zichzelf. Als een teken van Jona de profeet dat aan Israël wordt gegeven. Zoals Jona in de walvis was, 3 dagen en 3 nachten. Zo is de Zoon des Mensen in het graf geweest. Dus deze Jona, deze ongehoorzame Jona, roept om de grote gehoorzame profeet, de Heere Jezus Christus. Hij ging ten onder. Op Golgotha. Ten onder in de zee van Gods toorn, waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken. Jona was schuldig, maar Jezus is onschuldig. En hij heeft zichzelf in de diepte van de zee van Gods toorn geworpen. Hij is nog dieper afgedaald dan Jona in de dood en in het graf. Om mensen die vastlopen, die zichzelf niet kunnen redden, die alles moeten loslaten omdat ze moeten belijden. Ik kan het niet en ik heb het niet. Die mensen, die redt hij juist. Zegt u het misschien? Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. Zalig word, onmogelijk van mijn kant. Onmogelijk. Maar dan opent het hart van God zich in het evangelie, in de zending van zijn enig geboren zoon, om zondaren die overboord geworpen worden op te vangen met de middelaarsarmen. Van deze Heere Jezus Christus. Hij verlost uit de nood en in de dood. En de Heilige Geest die wil onze ogen voor hem openen. Onmogelijk van mijn kant. Maar dankzij hem is er eeuwig behoud. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dat doet hij vandaag nog, gemeen. Dat is de prediking van het Bijbelboekje Jona. Deze Jezus Christus, de gehoorzame profeet die gekomen is in deze wereld om zondaren die voor eeuwig dreigen weg te zinken, te redden en op te vangen en ze te behouden en ze te leren wat genade is. Hij laat zo'n ontrouwe, ongehoorzame profeet niet los. Wat is dat ook een rijke boodschap, gemeend. Dat hoe ver je ook af kunt dwalen en hoe erg je ongehoorzaamheid ook kan zijn, net als bij Jona, de Heere laat je niet los. De Heere redt je. De Heere maakt je zalig tot in eeuwigheid. Wat krijgt de Heere Jezus dan een waarde? Deze redder en deze verlosser. Want er staat zo mooi, ik zei het net al, dat toen die zeelieden Jona in de zee hadden geworpen, toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. De storm is voorgoed tot bedaren gebracht. De zee stond stil. Denk dat daarin iets ligt van een geestelijke betekenis. En daarin zie je dat Jona, ondanks dat hij zo ongehoorzaam is en ondanks dat hij zo onwillig is, toch weer iets heeft van die grote profeet die wel gehoorzaam was, de Heere Jezus Christus. Toen hij onderging in de zee van Gods toorn om mij te redden, om mij zalig te maken, toen stond de zee van Gods toorn stil. En dat betekent, de Heere Jezus geeft de vrede die alle verstand te boven gaat. De Heere Jezus geeft de vrede in het hart, de verzoening met God door zijn bloed. Vrede door het bloed van het kruis. De toorn van God is gestild. God ziet mij in gunst en genade aan. En op die plaats moet ook Jona weer komen. En dat zal straks ook gebeuren. Daar zal het vervolg duidelijk in zijn. Hoe Jona daar in de walvis tot de Heere leert roepen. En hoe hij daar het heil van de Heere weer opnieuw mag ervaren en mag ontvangen. Zo doet de Heere dat in het leven van zijn kinderen. Om ze weer die vrede te doen ervaren, die alle verstand te boven gaat. Gelukkig, de Heere houdt me vast. En de Heere laat me niet los. En de Heere brengt me op de plek waar ik zijn moet. En de Heere doet mij opnieuw weer de vreugde en de vrede van het heil ervaren. Jezus in mijn plaats. Plaatsvervangend. Veel meer dan Jona. Die grote redder en zaligmaker, die de redder in de nood is. Buiten hem is geen leven. Laat dat duidelijk zijn. Dat laat dit Bijbelboekje ook zien. Daarom is God er alles aan gelegen dat die heidenen het evangelie zullen horen, opdat ze behouden zullen worden. En dat geldt ook voor ons hier, mensen in de kerk. Er is geen behoud buiten de Heere Jezus Christus, buiten deze ark van het behoud, die ook vanmorgen nog open staat om tot hem te vluchten. En zo je behoud voor eeuwig in hem te vinden. Maar buiten hem is de dood. Ja, dan verzink je straks voor eeuwig in de zee van Gods toorn. Want wie niet gelooft, wie de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Gemeente, we gaan zo weer naar huis. Hoe gaan we naar huis? Als iemand die gered is, die van Christus is, of als iemand die de toorn van God nog over zijn leven draagt. Wie bent u? Wie ben jij? God laat vanmorgen ook weer zien dat hij zo barmhartig is. Hij wil niet dat je verloren gaat. Hij wil dat je dat lied kunt gaan zingen die in de nood uw redder is geweest. Amen.